Dan gaan we verder met Ezechiël, de profeet Ezechiël. Vorige keer hebben we vooral stilgestaan bij Ezechiël 1. En helemaal in het bijzonder vooral stilgestaan bij de cherubs. Waarvan we hebben gezien dat er steeds vier terugkomen. Vier cherubs. Hoogstwaarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk. Het is onzeker. Er is nog een vijfde cherub. En die vijfde cherub, die vind je ook in het boek Ezechiël. Die wordt dan de gezalfde en de overdekkende cherub genoemd. Dat was een wonderlijk wezen. Een van de rijkst bedeelde wezens, schepselen, die de Heere God gemaakt heeft. Hij wordt ook hoog geprezen om zijn schoonheid, om die rijkdom. Maar tegelijkertijd ook zien we dan dat er op een gegeven moment kwaad in hem is gevonden. Misschien zeg ik het ter overvloede, maar er staat dus niet dat God het kwaad in hem heeft geschapen. Of dat God het kwaad in hem heeft gemaakt. Dat kwaad is in hem gevonden. Het is natuurlijk een diep mysterie dat in zo'n wezen, maar ook in de mens, Adam en Eva, die zo goed en heerlijk waren geschapen, dat daar kwaad in wordt gevonden. Nou is het bij de mens is het wellicht nog enigszins te vatten als we bedenken dat Eva wellicht naast, tegenover die overdekkende cherub in al zijn schoonheid heeft gestaan en al zijn wijze woorden heeft gehoord. Ja, het is niet zomaar dat Eva, ik heb het wel eens vaker gezegd, maar naar een slangetje heeft zitten luisteren. En die slang, dat is het beeld voor iets wat veel groter is dan wij ons kunnen indenken. Dat wezen waardoor Eva en Adam uiteindelijk werden verleid, dat was dat was misschien wel, zoals Paulus het schrijft, een engel des lichts. Ja, iemand die daar vol schoonheid, bedriegelijke schoonheid, stond en daar dan woorden sprak tegen de Allerhoogste. Want dat is dat kwaad. Is een van de dingen is de hoogmoed en het spreken tegen de Heere God. Nou, dat was zo'n, dat is die overdekkende cherub. En die sprak dus woorden die tegengesteld waren aan wat God heeft gezegd. En bedenken dat het kwaad wat is gevonden in deze overdekkende cherub, die had de verwoesting van Gods plan, Gods raad op het oog. De dood is eigenlijk zijn uitvindsel geweest. Het zou niet in de gedachten van God zijn opgekomen, de dood, de verwoesting. En dan hebben we een God die te midden van de cherubs woont, zoals we vorige keer hebben gezien. Die bewaakt de weg des levens. Zij bewaken de weg des levens. Ze bewaren die. Adam en Eva konden daar niet op wandelen. Ook ter bescherming van hunzelf. Opdat zij niet eeuwig leven. Zoals je dat in Genesis ziet. Ga ik even voorbij aan het woord eeuwig. Maar in elk geval, het was ook ter bescherming van Adam en Eva. Dat zij niet op die weg van het leven gingen. In hun gevallen staat. Maar die aanspraakplaats bij de cherubs, ook al in Genesis, dat was eigenlijk al een teken van hoop. Dat als zij daar gingen offeren, of ook later als de hoge priester het heilige der heiligen binnenging en dan terugging naar het volk om te laten zien dat de verzoening was gedaan. Ook dat zijn allemaal weer beelden van iets veel groters en iets veel hogers. De Heer laat ons zien dat er dat die overdekkende gevallen cherub, die gezalfde cherub, dat die niet het laatste woord heeft. Dat het laatste woord is aan de Heere God. wat wij ook doen, wat wij ook zeggen. Het is zijn woord. Die heeft dat beloofd, hij heeft dat gesproken. En dat kunnen wij hem nalezen in het woord. Als we er diep in graven, maakt hij ons deelgenoot van zijn plan en van al zijn rijkdommen. En dan zien we, als het ware, in dat heiligdom al die schatten van rijkdom liggen. En dan kunnen we om ons heen kijken en dan zien we, het is allemaal voor ons. Dat deelt al die rijkdom waarvan Christus zichzelf helemaal ontledigde, destijds in zijn vernedering, in zijn gang naar het graf. Dat zijn nu de rijkdommen die wij allemaal gratis en voor niets krijgen. Nou, Ezechiël, waar we in studeren, is natuurlijk maar een heel klein schakeltje in dat plan van God. En wat hij in eerste instantie te zien krijgt, dat zijn dus die cherubs, waar we het vorige keer over hebben gehad. En hij krijgt een roeping, dat is dan wat we dan in Ezechiël 2. En belangrijk om te zien, het eerste gedeelte, vers 3. En hij zei tot mij, mensenkind, ik zend u tot de kinderen van Israël, tot de rebellerende volken, de volken die in opstand komen, dat zijn de volken van Israël, die tegen mij gerebelleerd hebben, zij en hun vaderen hebben overtreden, tegen mij tot op dezezelfde huidige dag. Voor hen krijgt Ezechiël in eerste instantie zijn roeping. En dat is dus om de Israëlieten bekend te maken van hun opstandige gedrag, maar ook om ons te laten zien dat God zelfs met dat opstandige, rebellerende volk nog steeds bemoeienis heeft. Hij probeert ze naar zich terug te trekken. Daarom heeft hij die profeten tot hen gezonden. Ja, met name Ezechiël ook, die wordt tot die rebellerende volken gestuurd. Of Ezechiël dat nou leuk vond of niet, hij moest gewoon gaan. Het werd hem opgelegd, het werd tegen hem gezegd, dit moet jij gaan doen. Maar dat deed God natuurlijk vanuit de liefde, misschien mag ik wel zeggen, de pijn en de wanhoop vanuit zijn eigen hart. Ja, God is een God met emoties. God heeft een hart. God heeft, die voelt ook van binnen, als ik het zo zeggen mag. Die ziet dan dat volk bij hem weggaan, tegen hem in opstand komen, hem eigenlijk midden in het gezicht slaan. En God zegt, ja, maar dat wil ik niet. En dan stuurt hij die profeet Ezechiël tot de volken van Israël, omdat in eerste instantie, we spreken nog in de Tenach, is het volk van Israël het volk waaruit blijkt dat God nog bemoeienis heeft met de aarde. Dat kon je van de heidenen rondom niet meer zeggen. In Israël gebeurde het allemaal. Daar maakte God zijn wegen bekend, daar maakte God zichzelf bekend. En in Israël zien we dat God een plan heeft met de toekomst. Zelfs een verre toekomst. En daar wilde ik nog eventjes op doorgaan bij Openbaring 1. Ezechiël 1. We hebben de vorige keer heb ik wat parallellen getrokken naar het Bijbelboek Openbaring. En toen hebben we vooral stilgestaan bij de vier dieren in Openbaring. En bedenk trouwens ook nog even aan die vier dieren van Daniël. Dat dus de Satan ook weer zijn eigen plan heeft. Waarmee hij de God van Israël nabootst. God heeft vier cherubs. Dan heeft de Satan ook vier dieren. Die uit die zee opkomen. De Daniël 7. En dat zijn dan die vier koningen. En die we ook weer in diezelfde gedaante terugvinden in het Bijbelboek Openbaring. Maar er zijn nog wat, op zich wel wat opmerkelijke overeenkomsten tussen Ezechiël, het eerste gedeelte van Ezechiël, en het Bijbelboek Openbaring. Ja, Ezechiël en Openbaring, die moet je net als Daniël naast elkaar lezen. Openbaring te willen vatten, te begrijpen, zonder dat we door en door bekend zijn met de profeten van Israël, maar in het bijzonder met de profeet Daniël en de profeet Ezechiël, dan sla je, naar mijn bescheiden mening, maar toch wel tamelijk overtuigde mening, dat je dan de plank gewoon helemaal misslaat. Als je niet door en door bekend bent met Ezechiël, dan moet je eigenlijk ook niet aan het Bijbelboek Openbaring beginnen. Er zijn zoveel duidelijke lijnen tussen Ezechiël en Openbaring, en ook zo bewuste verwijzingen vanuit Openbaring naar Ezechiël en Daniël. Dat we onszelf verschrikkelijk tekort doen als we Openbaring vanuit een soort van filosofie of geschiedenis of weet ik wat proberen te verklaren. Ja, het Bijbel verklaart zichzelf. Op die manier proberen we ook de Bijbel te doorgronden, zonder allerlei theologische werken. Ik zeg niet dat theologische werken fout zijn. Het is goed om er kennis van te nemen, maar uiteindelijk is de enige verwijzing en ons enige bewijs van uitleg van de Bijbel, is de Bijbel zelf. De teksten. Ezechiël vind je bijvoorbeeld in vers 13. Nee, dat is niet waar. Vind je die mens. Ik lees nog een keertje het laatste stukje van Ezechiël 1. Vanaf vers 25. En er geschiedde een stem van boven het uitspansel. En uitspansel, dat is het woord rakia. En dat is het uitspansel wat je in Genesis 1 dus terugvindt. Ja, dat uitspansel wat God had gemaakt, dat is hetzelfde woord. Het welk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugels neergelaten hadden. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis van een troon, als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens, daarbovenop zijnde. Ja, dus wat Ezechiël ziet, is die gerubs. En daar over die gerubs, boven die gerubs, het uitspansel. En, en in dat uitspansel die troon. En op die troon zit iemand in de gedaante van een mens. En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur, rondom daarbinnen van de gedaante van zijn lenden en opwaarts en van de gedaante nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. Als de gedaante van de boog die in de wolk is in de dag van de plasregens, dat is de regenboog, wordt hier natuurlijk bedoeld. Alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak. Nou, met dit beeld in ons hoofd, in onze gedachten, ja, dus die gerubs, of die vier dieren, het uitspansel, de rakia, de troon, iemand in de gedaante van de mens zittend op die troon, die regenboog eromheen, en die mens die was als vuur, hij straalde vuur uit, hij straalde licht uit natuurlijk ook. En die gedaantenis was zoals Ezechiël hier schrijft, als de gelijkenis van de heerlijkheid des Heren. Dat is natuurlijk een hele belangrijke uitdrukking, de heerlijkheid des Heren. Dat was die gedaante. En hij hoorde een stem die tot hem sprak. En die stem, voordat we naar Openbaring gaan, die was ook als de stem van vele wateren. Even kijken hoor, dat zagen we toch ook in Openbaring of in Ezechiël. Vers 24. Ja, ik had inderdaad nog een vers eerder moeten lezen. Dankjewel, Connie. En als zij gingen, hoorde ik een geruis van hun vleugels als het geruis van vele wateren. Als de stem van de Almachtige. Nou, dit zijn ook dingen die je... Ja, dus dit hele beeld, deze verschijning. Je kunt er bijna geen voorstelling van maken. Maar als je dit een klein beetje probeert te visualiseren, dan komt Openbaring 1 helemaal niet als een verrassing. Ja, wat je daar leest. Dus laten we even naar het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring kijken. daar was Johannes in de geest. In geest staat er eigenlijk, vers 10 van Openbaring 1. Dat was hij op de dag des Heren. En hij hoorde een grote stem als van een bazuin. Ja, ik lees dus nu vanaf vers 10. Zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Hetgeen ge ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Namelijk naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1 aan de zoon des mensen gelijk zijnde. Ja, hier heb je dus in de gelijkenis van een mens, zou je kunnen zeggen, de zoon des mensen. Bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit als de witte wol, als de sneeuw. En zijn ogen waren als een vlamvuur en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. Ja, hier heb je die stem van vele wateren, die we net in vers 24 van Ezechiël zagen. En hij had de 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Nou, dit stukje zou je eigenlijk naast Daniël 7 moeten leggen, maar het gaat me nu even om die verschijning van de zoon des mensen en iemand als een mens gelijk in Ezechiël 1. Als we dus deze persoon, als we die zien, die komen we dan ook weer terug in dat gezicht in Openbaring 4. Want wat zie je in Openbaring 4? Nou, in elk geval die 4 dieren, zoals we de vorige keer hebben gezien. We zien ook dat Johannes daar weer wordt in geest, 4 vers 2. En dan zien we een troon. En die troon die wordt gezet in de hemel. Als je nou beseft dat Rakia, ja, dat uitspansel, dat is ook, wordt ook hemelen genoemd in Genesis 1. Ja, dus die hemel, waar die troon staat, dat is waarschijnlijk ook dat uitspansel. Dan zien we ook de regenboog weer terug. En die daarop zat, was in aanzien de steen van Jaspis en Sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, net als in Ezechiël. Daar zie je ook die regenboog staan. In het aanzien van de steen van Maracht gelijk. Nou, dan zien we wat er rondom die troon is. Dat zijn dan die 4 dieren. Daar hebben we de vorige keer vrij uitgebreid bij stilgestaan. In vers 9 zien we dan de dieren die geven heerlijkheid en eer en dankzegging aan hem die op de troon zat en die in alle eeuwigheid leeft. Dat is dus diezelfde persoon, die zoon des mensen gelijk, die we net in Openbaring 1 hebben gezien. Ja, dus die vergelijking met Openbaring 1 moet je ook maken. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem en die op hem de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En ze wierpen hun tronen voor de troon, zeggende, u bent waardig te ontvangen, de heerlijkheid en de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Overal waar je de cherubim tegenkomt, ik al een keer eerder gezegd volgens mij, is schepping ook belangrijk. Wat je ook even moet bedenken, dit beeld is niet zomaar een beeld van iets wat in de hemel zit. Het gaat de hele openbaring door, gaat het over een heiligdom. Ja, je hebt hier de God die in zijn woning zit, op zijn troon. Dat is het heiligdom. Bijvoorbeeld ook het verzoendeksel. Ja, wordt ook een troon genoemd. God die woont tussen de cherubims, daarboven dat verzoendeksel. Paulus noemt het bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief de troon der genade. Ja, de hele openbaring ademt het heiligdom waarin God woont. En dat is iets waar we in de loop van deze studies misschien ook nog wel op terugkomen. Er zijn heel veel verwijzingen ook naar de tempel, naar de tabernakel. Dat zie je bijvoorbeeld al in die 7 gouden kandelaren. Ja, dan moet je direct denken aan de tabernakel en de tempel. Dit is dus gewoon wat verwijzingen naar tussen Ezechiël en Openbaring, overeenkomsten die daar zijn. Dus lees je het eerste gedeelte van Ezechiël, dan ben je niet heel erg verbaasd meer als je dan Openbaring leest. Dat komt je dan niet meer onbekend voor, als ik het zo moet zeggen. En dan denk ik van, hé, dit heb ik al ergens eerder gelezen. Dan is het ook niet zo heel erg gek, wat ik vorige keer ook al op heb gewezen, maar waarvan ik denk dat het verschrikkelijk belangrijk is, dat als Ezechiël dat gezicht gezien heeft en die stem gehoord heeft en hij wordt geroepen, dan wordt hij in de eerste instantie wordt hij gezonden tot de rebellerende volken, tot de volken Israëls. Het is niet heel erg moeilijk om dan ook naar Openbaring weer dezelfde gedachte te krijgen van zou Johannes dan ook niet tot diezelfde volken, diezelfde rebellerende volken gestuurd zijn. Als er zo'n overeenkomst is tussen Ezechiël 1 en Openbaring, en we lezen daarna de roeping van Ezechiël tot de rebellerende volken, zou dat dan ook niet waar kunnen zijn voor Johannes, die gezonden wordt tot de volken van Israël in eerste instantie. Die cherubs, die we dus in Openbaring ook tegenkomen, die hebben ook alles te maken met Israël. Dat zijn allemaal beelden, die troon, die cherubs, dat zijn allemaal beelden die een Israëliet direct zou begrijpen als die ze zou lezen. En niet zomaar als iets willekeurigs uit zou leggen. De vraag, we gaan hem nu niet beantwoorden, dat hoeft nu ook niet. Maar is de gedachte niet gerechtvaardigd om te zeggen van nou wellicht dat Johannes ook is gestuurd tot de volken van Israël. Dat wordt namelijk nog iets opmerkelijker als je wat verder leest in het Bijbelboek Ezechiël. De roeping van Ezechiël. Daar gaan we een klein stukje verder. Dus ik ga Ezechiël 2 en een klein stukje van Ezechiël 3 lezen. En hij zei tot mij, dat is vers 3 van Ezechiël 2, mensenkind, even tussen de haakjes, mensenkind is een naam voor Ezechiël, die ongelooflijk veel voorkomt, bijna uitsluitend in Ezechiël, niet alleen, maar wel bijna uitsluitend. En als ik goed geteld heb, dan is dat 92 keer. En het betekent, wat er staat in het Hebreeuws, is zoon van Adam. Ben Adam. Zoon van Adam. Eigenlijk zou je kunnen zeggen zoon des mensen. En dan voel je gelijk die link alweer naar de ware Messias. Ja, dus niet de gezalfde overdekkende cherub, nee, de Messias. Hij zegt, mensenkind, ik zend u tot de kinderen van Israël, tot de rebellerende volken die tegen mij gerebelleerd hebben. Zij en hun vaderen hebben overtreden tegen mij tot op dezezelfde huidige dag. En deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ik zend u tot hen en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere Heere. En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen, want ze zijn een wederspannig huis. Met andere woorden, dat zinnetje tussen haakjes zegt, hoogstwaarschijnlijk zullen zij het laten, ofwel ze gaan het niet horen, ze laten hier gewoon maar kletsen. Zo zullen zij weten dat een profeet in het midden van hen geweest is. Het voelt wel een beetje als Jeremia, hè? Die Ezechiël, die moet daar in dat volk. En eigenlijk zegt de Heer van wat er ook gebeurt, doe het nou maar gewoon. Dan zullen zij in elk geval weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Of die prediking van Ezechiël nou vrucht draagt of niet. De Heer zegt tegen Ezechiël, daar gaat het ook helemaal niet om. Zij moeten weten dat er een profeet in hun midden is geweest. ook al horen ze er helemaal niks van. En gij mensenkind, vrees niet voor hen en vrees niet voor hun woorden, hoewel wedewilligen en doornen bij u zijn en gij bij schorpioenen woont. Zo noemt God zijn kinderen Israëls, schorpioenen, doornen. Vrees voor hun woorden niet en ontzet u niet voor hun aangezicht, want ze zijn een wederspannig huis. Maar gij zult mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat ze horen zullen, of hetzij dat ze het laten zullen, want zij zijn wederspannig. Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen ik tot u spreek, wees gij niet weerspannig, gelijk dat wederspannig huis. Open uw mond en eet wat ik u opgeef. Wat ik u geef. Nou, hier krijg je het volgende punt. Ezechiël, die krijgt iets te eten. Nou, denk van, wat krijgen we nou? Nou, Ezechiël is het werkelijke persoon, de persoon van een profeet. Natuurlijk is het allemaal zinnenbeeldig. Het is een, ik weet niet in hoeverre je letterlijk moet zien dat Ezechiël hier iets letterlijk iets te eten kreeg. Maar in elk geval, voordat je een profeet kan zijn in Israël, dan moet je eerst de woorden van God hebben ingeslikt. Die moeten binnenin je zijn geweest. Die moeten een onderdeel van je spijsvertering zijn geworden. Die moeten al de cellen van je huid, van je leven, van je vlees, van je spieren, van je gedachten, die moet dat voedsel doordringen, feitelijk. Ik denk eerlijk gezegd dat dat sowieso is voor iemand die het woord van God brengt. Dat is gewoon eigenlijk een hele hoge eis. Dat je als een Ezechiël gaat eten, moet eten. En dan niet alleen maar op de gestelde dagen. Nee, je moet, of op de gestelde momenten op een dag. Dat woord moet op de een of andere manier, door Gods onderwijs ook, je zo voeden dat het een deel van je wordt. En dat je altijd hebt te spreken als er naar gevraagd wordt. En ook als er niet naar gevraagd wordt, natuurlijk. Alleen daar zijn we vaak wat verlegen erin. Ik tenminste. Hij moet gaan eten. Ja, eet wat ik u geef. En dat is, wat moet u eten? Nou, vers 9. Toen zag ik en zie, er was een hand tot mij uitgestoken. En zie, daarin was de rol van een boek. En hij spreidde die voor mijn aangezicht uit. En ze was beschreven voor en achter. En daarin waren geschreven klaagliederen en zuchting en wee. Daarna zei hij tot mij, mensenkind, eet wat gij vinden zult. Eet deze rol en ga, spreek tot het huis van Israël. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zei tot mij, mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En hij zei tot mij, mensenkind, ga heen, kom tot het huis van Israël en spreek tot hen met mijn woorden. Want u bent niet gezonden tot een volk diep van spraak en zwaar van hun tong, maar tot het huis van Israël. Niet tot vele volken diep van spraak en zwaar van tong, welke woorden gij niet kunt verstaan. Zouden zij niet, zo ik u tot hen gezonden heb, naar u gehoord hebben? Maar het huis van Israël wil naar u niet horen, omdat zij naar mij niet willen horen. Want het hele huis van Israël is stijf van voorhoofd en hart. En van hart zijn zij. En ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten. En uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots. Vrees hen niet en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn. Verder zei hij tot mij, mensenkind, vat al mijn woorden die ik tot u spreken zal in uw hart en hoor ze met uw woorden en ga heen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen van uw volk en spreek tot hen en zeg tot hen, zo zegt de Heere Heere, hetzij dat zij horen zullen of hetzij dat zij het laten zullen. Dus hier zie je hoe Ezechiël wordt voorbereid op zijn ambt. Ten eerste krijgt hij dus die boekrol, die krijgt hij helemaal te eten, moest tot in zijn ingewanden ingaan. Hij wordt gezonden tot een keihard volk, hard als een rots bij wijze van spreken. Maar de Heere die bereidt hem daarop voor. Hij zegt, en ik ga jouw voorhoofd maken als een diamant. En we weten, diamant, dat is, harder, is de hardste steensoort. Dus een diamant kun je ook alleen maar met een diamant slijpen. Dus een diamant, daarmee kun je ook andere steensoorten slijpen. Dus hier wordt Ezechiël, ja, ik weet niet of het een vertroosting voor het is geweest. Als Ezechiël een wat gevoelig mens is geweest, dan zal hij het heus niet leuk hebben gevonden om alleen maar keiharde woorden tot het volk te moeten spreken. Maar God zegt, wees niet bang. Ik geef jou een voorhoofd als een diamant, harder dan een rots. En dan hoef je niet bang voor te zijn. Want zij kunnen jou niks doen en jij kunt hun als het ware wel slijpen en bijslijpen. En dat is dan de taak van deze profeet. Ik denk dat jullie wel al opgemerkt hebben de link naar de andere profeet, Johannes, in Ezechiël. Ja, dat is die boekrol. Die vind je in Openbaring twee keer terug. In eerste instantie in Openbaring 5. En dan zie je weer, en dat is alleen in Ezechiël en hier in Openbaring, dat het een hele bijzondere boekrol is. Namelijk, ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat, een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegels. Een boekrol, ja, dat is wat ze in het oude Israël gebruik van maakten voor het opschrijven van de Tenach. Die rol je naar binnen, zodat de tekst niet leesbaar is. Ja, die wordt alleen aan de binnenkant beschreven. En als je hem dan oprolt en hij wordt ook verzegeld, dan is daar niks van te lezen. Maar de boekrol die Ezechiël ging opeten, en de boekrol, het boekje waarvan we een klein eindje verder lezen in Openbaring, dat is kennelijk een boek wat van binnen en van buiten is beschreven. En Ezechiël die zag al een klein beetje wat erop staat, stond in die rol. Hij kon dus aan die buitenkant kon die lezen dat het waren klaagliederen en zuchting en wee. Het was dus toen hij die boodschap las, wist hij al van nou, maak je borst maar nat. Dit zijn de dingen die ik moet gaan vertellen. Klaagliederen zijn nooit leuk om te vertellen. Zuchting en wee. Ja, wee dit, wee dat. Dat zijn geen boodschappen waar je graag mee komt. Tenminste, dat denk ik niet als je Ezechiël bekijkt. Maar dat is datgene wat hij moest verteren. Ja, wat hij tot zich moest nemen. Dus de enige overeenkomst met die boekrol in Ezechiël, van binnen en van buiten beschreven. Nergens anders in de Bijbel vind je zo'n boekrol terug als in hoofdstuk 5 van Openbaring. Ook daar zie je hem van binnen en van buiten beschreven. Die boekrol in Openbaring 5, die is verzegeld. En dan denk je misschien ook al gelijk weer terug aan die andere profeet, Daniël. Die moest ook alles in een boekrol schrijven. En die moest de dingen verzegelen, zijn boekrol verzegelen, tot de tijd van het einde. Ik weet natuurlijk niet of dit dezelfde boekrollen zijn. Je moet ze in elk geval wel met elkaar in verband brengen. Als je dat niet te doen, dat is in elk geval fout. Zelf denk ik dat zeker die boekrol met die woorden die Daniël schreef en die ze verzegelde, ja, dat die iets te maken hebben met de openbaring in hoofdstuk 5. Nou, kreeg ook, en dat is een andere overeenkomst, kreeg ook Johannes. Die kreeg een boekje voor zijn neus. En misschien is dat wel diezelfde boekrol die hij op moest eten. En dat zie je in Openbaring 10. Openbaring 10. En ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog, dus het lijkt er toch wel op dat je hier weer te maken hebt met diezelfde persoon. Die regenboog was boven zijn hoofd en zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. Ja, ook hier zie je weer het beeld van vuur van deze persoon. En hij had in zijn hand een boekje, een klein boekje, misschien wel een boekrolletje. dat geopend was. Ja, want die zeven zegels die waren eraf. Ja, er staat uitdrukkelijk bij dat die geopend was. Nou, de zeven zegels die waren inmiddels verbroken. Dus dan is het hoogstwaarschijnlijk dat Johannes het hier heeft over datzelfde boek. Dat nu niet meer verzegeld was, maar wat nu geopend was. Want dat wordt er expliciet bijgezet. Het was een geopend boek. En het boek wat in Openbaring 5, dat was in eerste instantie nog een verzegeld boek, een gesloten boek. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde en hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een stem, een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, dan zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij die die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft, en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zijn zal. Er is geen uitstel meer, betekent dat. En niet dat de tijd ophoudt te bestaan, nee, er is geen uitstel meer. Nu gaat het gebeuren. Er zijn nog steeds mensen die verklaren dat er dan opeens de tijd ophoudt, dat die, hop, zijn de tijd kwijt. Dat is natuurlijk niet zo. Er is zeker nog wel tijd, er is geen uitstel meer van tijd. De tijd is op. Ja, nu gaat het gebeuren. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten verkondigd heeft. De profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij en zei, ga heen, neem het boekje dat geopend is en in de hand van de engel is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boekje. En hij zei tot hem, neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekje uit de hand van de engel en ik at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tot mij, u moet wederom profeteren voor vele volken en natiën en talen en koningen. Nou, nog een paar woorden. Je ziet hier, ja, dus Johannes die moet net als Ezechiël dat boek opeten. Je ziet ook dat het in de mond van Johannes, net als bij Ezechiël, zoet is. Maar als hij het dan heeft doorgeslikt, je zou bijna zeggen, hij kreeg pijn in zijn buik. Ja, het was bitter. Het waren bittere woorden die hij moest gaan spreken. De overeenstemming natuurlijk met Ezechiël is weer vrij duidelijk. Ook hij krijgt een boekrol te eten. Ook in zijn mond zijn ze zoet, de woorden. En hij zei tot mij, u moet wederom profeteren voor vele volken, natiën en talen en koningen. Nou, dit is waarschijnlijk dan een woord inderdaad voor de natiën, voor de volken, verschillende talen. En voor verschillende koningen. Dus hier worden kennelijk ook deze naties en talen en koningen betrokken in dat plan voor Israël. Maar het zijn geen mooie woorden die ze te horen krijgen. Want het zijn woorden die de buik van Johannes bitter maakten. Het waren woorden die pijn deden. Dus het is nou niet direct dat je zegt van dit zijn woorden die je graag wilt horen. Dat betekent overigens ook niet dat die volken, naties en talen en koningen, dat landen zijn die allemaal heel ver weg zijn. Want het lijkt erop dat het land Eretz Israël, het land wat bewoond wordt door degenen die in het land wonen, een kenmerkende uitdrukking in de Openbaring, zij die in het land wonen, wellicht dat mensen zijn uit allerlei volken, naties en talen. Die dan zich vergaderd hebben in Israël of daar woning of rondom Israël. Ja, daar kan ik me verder nog niet zo heel bij voorstellen. Maar alles wat je hier leest in Openbaring, dat lijkt toch wel zich te concentreren. De stad Jeruzalem, dat zie je ook in het hoofdstuk wat daarna komt, hoofdstuk 11. En dat dus die volken, naties en talen, dat hoeft niet per se dat u, te zijn dat Johannes opeens de hele wereld over moest gaan reizen om zijn woord bekend te maken. Dat kon hij gewoon doen, zal ik zeggen, op de plek waar hij naartoe werd gebracht in de geest. In de dag des Heren. In de in die verre toekomst, want daar gaat het hier over. Nou, nu praat ik misschien een beetje in een mysterie. Dat laten we eventjes zo. Maar ik hoop dat ik ook in deze studie, deze beginstudies van Ezechiël, een beetje heb laten zien dat er een verband is tussen die toch wel bijzondere profeet Ezechiël en ook dan dat Bijbelboek Openbaring. En dat zo tussen de regels door ook het Bijbelboek Daniël iedere keer weer boven komt drijven. Dus om te onthouden, de gerubs, de troon, de regenboog, de persoon die op die troon zit, ook de vele kleuren die we zien. Ja, vorige keer zei ik van, het lijkt wel een heel kleurrijk gebeuren, maar dat is ook dus in de Openbaring het geval. Verder hebben we dan de boekrol, het eten van de boekrol, de woorden die zoet zijn in de mond. Het zijn dingen die je in Ezechiël, in dat korte eerste hoofdstuk tegenkomt, en die je dan ook tegenkomt in Openbaring. Ik heb het al een aantal keren gehad over die gezalfde overdekkende gerub, of andersom, overdekkende gezalfde gerub. Ik weet eigenlijk geen eens precies. Maar dat is dat kwade wezen, wat ontzettend schoon en mooi en wijs en rijk was, wat gevallen is. En ook die persoon, die speelt een hoofdrol in het Bijbelboek Openbaring. Ja, die koning van Tyrus. Ja, die vind je dus ook eigenlijk in dat Openbaring 11 vind je die al terug. Dat beest, wat daar figureert als, en dat is dan opeens niet meer een mooi dier, een mooi beest. Nee, het is een afzichtelijk monster geworden. Hij openbaart zich in zijn ware gedaante voor degenen die het kunnen zien. En wellicht dat hij voor degenen die dat nog niet kunnen zien, nog steeds dat mooie, wonderlijke wezen is, die lichtdrager, die Lucifer, die de hele wereld probeert te verleiden. In zonder het volk van God, het volk Israël. Nou, vanaf hier zullen we de volgende keer verder gaan. Ja, dus vanaf Ezechiël 3. Ja, we hebben nu gezien tot en met Ezechiël 3 vers 12. En dan gaan we de volgende keer vanaf daar weer verder lezen. Ja, en probeer die beelden en die overeenkomsten tussen Ezechiël en Openbaring en Daniël, probeer dat een beetje te laten postvatten in je hoofd. Ik bedoel, ja, het is een beetje moeilijk om zichtbaar te maken nu, maar hier heb je de boekrol. Eet hem op. Laat het binnenin je komen. Ja, wees erin bezig. Probeer je hoofd, je hart, je alles, je hele wezen ermee bezig te laten zijn. Dat we werkelijk ook de geest van kennis, wijsheid en inzicht die we hebben gekregen, dat ook dat inzicht alle gelegenheid krijgt om ons te vormen. Ja, ook wij worden gevormd door het woord. Het gaat niet zozeer om onze dat we nou een heleboel dingen weten en kennen. Nee, dat het ons vormt naar het beeld en de gelijkenis van de Zoon des Mensen, de Zoon van God. En dat we zijn heerlijkheid aanschouwen en reflecteren. Jullie snappen denk ik, jullie begrijpen best wat ik bedoel te zeggen. Tot hier voor vanavond.